Schriftlezing vindt u vanmorgen in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 19, vanaf vers 17 tot en met vers 30.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazirene, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht één deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulde een spons met edik, en omlegde ze met hyzop, en brachte ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest.
Vanmorgen wordt het zesde kruiswoord bepreekt en zo de Heer het geeft vanavond het zevende kruiswoord van de zalig maken. Vanmorgen het zesde kruiswoord en dat staat in Johannes 19, vers 30. Dat zijn de woorden, het is volbracht. Het is volbracht. We trekken drie lijnen vanuit deze drie woorden. Allereerst dat Jezus terugblikt op zijn leven. Dus dat is de eerste lijn, een terugblik van Jezus op zijn leven. Belijdenis van Jezus tot zijn vader. En als laatste de triomf van Jezus tot alle mensen. Dus hij blikt terug, hij belijdt en hij triomfeert. In de kracht van zijn leven, gemeente, hangt Christus stervend in zijn wonden. Bewust dat hij zal gaan sterven. En dat is niet iedereen vergund, bewust, sterf. De meeste mensen, en ik denk dat dat aantal alleen maar toe zal nemen, sterven in hun onbewust zijn. Als gevolg van een ernstige ziekte, als gevolg van medicatie of om een andere reden. En zeker in zo'n laatste periode, wanneer iemand vanwege de pijn soms ook in slaap wordt gebracht, wordt het contact steeds minder en uiteindelijk onmogelijk. Tenminste, dat denken wij. Maar hier ontmoeten we iemand die heel bewust zich van alles is wat er om hem heen speelt, wat er in de schaduw van het kruis plaatsvindt, maar ook bewust van wat hij zo meteen zal doen. De laatste stap zetten om zich over te geven in de armen van zijn vader. Wanneer mensen bewust sterven of zich beseffen dat ze nog maar een korte tijd van leven hebben, dan komt vroeg of laat het moment ook dat we de balans gaan opmaken. Kijken terug op het leven dat achter ons ligt. En als het gaat om oudere mensen die terugkijken op hun leven, dan is vaak ook een teneur in het gesprek dat ze misschien heel veel zegeningen uit de hand van de Heer hebben ontvangen, ook heel veel verdrietige dingen onderweg door het leven hebben meegemaakt. Maar als je goed luistert, dan hoor je er nog weinig wensen die over zijn gebleven in de trant, dat iemand nog graag iets had willen doen. Dat ligt natuurlijk heel anders met iemand die in de kracht van zijn leven, de bloei van zijn leven, bewust sterft. Wat zijn er dan veel vragen? Wat geven die vragen die geen antwoord krijgen ook veel verdriet? Je had nog graag willen zien dat je kinderen zouden trouwen, dat je grootouder mocht worden, andere idealen die je nog voor je hand liggen, op je werk of op een andere plaats in de samenleving. En in één keer werd dat weggevaagd door dat ontstellende bericht dat de arts je moest vertellen. Van alle sterfbedden die ik heb meegemaakt, gemeente, en ik zeg het in alle voorzichtigheid, waaronder ook sterfbedden van volwassenen, van vaders en van moeders, en ook van jongeren, heb ik nog nooit iemand meegemaakt die in de kracht van zijn leven zei: het is volbracht. Alle idealen die ik me voorgesteld had, heb ik in de loop van mijn leven kunnen realiseren. Integendeel, juist dat afgebroken, dat afgescheurd worden, geeft vaak extra veel pijn en verdriet. Wanneer iemand komt te overlijden, en ik denk dat velen onder ons dat herkennen, komt er ook zo'n fase in gesprekken met de nabestaanden dat er terug wordt gekeken op het leven van je vader of van je moeder of van je opa of oma. Herinneringen worden bovengehaald. En dat mag ook. Dankbare herinneringen, misschien ook wel pijnlijke herinneringen, verdriet die je soms niet in de breedte van de familiekring kan delen met elkaar. Maar ik hoop dat je dan wel iemand hebt in je omgeving met wie je dat wel kan bespreken, om te voorkomen dat dat als een pijnlijk geheim voor de rest van je leven meegedragen wordt en als een schaduw met je meegaat. En tegelijkertijd zoeken we dan ook in zulke gesprekken eigenlijk onbewust of bewust antwoord te kunnen geven op de vraag: waarvoor heeft hij of zij nu geleefd? En ook wij als nabestaanden maken dan de balans op. Proberen het leven van de overledene te duiden. Betekenis aan te geven. Nu, dat is wat hier ook op Golgotha gebeurt. Hier geeft een stervende uitleg en betekenis aan zijn eigen leven. Laten we vanmorgen op deze Goede Vrijdag daar allereerst met eerbied bij stilstaan, gemeente. Het is Christus zelf die uitlegt waarvoor hij kwam, waarvoor hij heeft geleefd, waarvoor hij heeft geleden en waarvoor hij sterft. Hij gaat dat niet toevertrouwen aan een ander, aan zijn discipelen, die dan later daarop terug kunnen kijken. Nee, het is Jezus uit Nazareth zelf die hangend in zijn wonden, terwijl hij beseft nog enkele moment. En dan kan en mag ik de laatste stap zetten door mijn leven te leggen in de handen van mijn vader. Juist op dit beslissende moment kijkt hij als het ware op de drempel tussen het leven en het sterven nog één keer om. En geeft met een paar woorden uitleg aan zijn eigen leven. Typeert hem dat trouwens niet, als het gaat, als we terugkijken op zijn leven, voor wie hij was in de achterliggende jaren? Was het niet de zaligmaker zelf die voortdurend uitleg gaf bij wat hij deed, bij wat hij sprak, hoe hij optrad, wat hij soms heel bewust niet deed. Denk aan die geschiedenis met zijn boezemvriend Lazarus. Toen die tijding binnenkwam dat een van zijn beste vrienden ernstig ziek was, stervende was, en de Heere Jezus dat bericht hoorde, maar in plaats van dat we zouden verwachten dat hij meteen alles liet voor wat het was, zijn discipelen de opdracht gaf om zo snel mogelijk met hem mee te gaan onderweg naar Betanië, bleef hij op die plaats. En dat roept vragen op. De discipelen stellen die vragen onderweg naar Betanië, komen die vragen. Martha en Maria komen met die vragen hem tegemoet. En het is de Heere Jezus die in alle rust uitleg geeft waarom hij heeft gewacht, waarom hij pas na 3 dagen komt en wat de betekenis is van zijn komst, van zijn werk en van zijn woorden. Keer op keer bij belangrijke momenten in zijn leven is het de zaligmaker zelf die uitleg geeft. Dat begon eigenlijk al toen hij op 14-jarige leeftijd voor het eerst bevraagd, kritisch bevraagd werd door zijn eigen vader en moeder, die hem kwijt waren geraakt en na 3 dagen zoeken hem aantroffen in de tempel en dit kind, zittend te midden van volwassenen, uitleg gaf waarom hij hier op deze plaats zat. Hij was thuis bij zijn vader. Wel zoals zijn omwandeling op aarde begon. Voortdurend uitleg aan wie hij is, aan wat hij doet, aan wat hij zegt, hoe hij zich opstelt, wat hij niet doet, zijn zwijgen. Zo is hij gebleven tot het einde van zijn leven. Terugkijkend op de jaren die achter hem liggen, geeft de Heere Jezus zelf uitleg aan de zin en de betekenis van zijn leven. Dat is eigenlijk een van die gouden draden, gemeente, waarmee het leven van de Heer Jezus geweven is. Hij geeft uitleg. Het tweede wat opvalt als de Heer Jezus uitleg geeft aan zijn leven, is dat hij het niet heeft over zichzelf. Wat hadden wij verwacht hier op het laatste moment op Golgotha? Dat als hij terugkijkt op zijn leven, jarenlang toegeleefd naar dit moment, en gaandeweg dat Golgotha dichterbij kwam in zijn leven, maakte hij er ook geen geheim van in de kring van zijn discipelen, dat de Zoon des mensen overgeleverd zal worden in de handen van de moordenaars. En dat ze hem zullen smaden, hoon zullen aandoen, zullen vernederen, en dat hij gekruisigd zal worden, maar na 3 dagen weer opstaan. Keer op keer had hij dat gelegd als een boodschap in de kring van zijn discipelen, gaf hij uitleg. Waarom hij nu vastberaden was om wel naar Jeruzalem te gaan, ondanks dat de spanning daar was om te snijden en ondanks dat hij wist en iedereen in zijn omgeving voelde dat ook aan, dat het wel eens fataal kon aflopen. Hij wist het van tevoren en hij gaf er uitleg aan waarom hij dat deed. Maar wanneer hij nu aan het einde is gekomen en hij als het ware omkeert en terugkijkt, dan zegt hij niet vol trots, ik heb het volbracht. Maar had hij alle reden toe om dat te kunnen zeggen? Ik heb het volbracht. Kijk eens om u heen op Golgotha. Waar waren de mensen gebleven? Die bezwoeren, wij gaan met u mee. Waar was die discipel gebleven? Die het hem verzekerde, al zullen ze u allen verlaten. Ik niet. Waar is Maria Magdalena? Die hem zalfde. En zonder woorden haar liefde tot haar zaligmaker beleed. En waar is zijn moeder? Hij heeft haar net hiervoor toevertrouwd aan de zorg van de discipel die Jezus lief heeft. Hij staat en hangt daar alleen. Met evenveel recht had hij dus kunnen zeggen, ik heb het volbracht. Als we terugkijken, gemeente, op de achterliggende dagen, we hebben in de achterliggende zondagen ook een klein beetje gezien wat er gespeeld heeft in die achterliggende dagen van Jezus' leven voor zijn kruisiging. Wat kwam hij steeds meer alleen te staan? Alleen in de hof van Gethsemane. Hij alleen aanvaarde de drinkbeker van de Vader. Hij alleen zette die drinkbeker aan zijn lippen. Hij alleen kroop door het stof als een worm en geen man. Hij alleen werd langzaam maar zeker uitgeperst en verbrijzeld onder het recht van God. Hij alleen werd angstig en zweette op enig moment bloed. Hij alleen werd gebonden. Hij alleen werd verhoord. Hij alleen stond voor Pilatus. Hij alleen ging door de straten van Jeruzalem, dragend die dwarspaal, wat zometeen bevestigd zal gaan worden, die opgerichte paal die altijd al klaar stond, als een afschrikwekkende plek voor iedereen die voorbij die plaats kwam onderweg naar Jeruzalem. Hij alleen werd vastgenageld. Hij alleen bleef achter in de drieuurige duisternis. En hij alleen ervoer de Godverlatenheid. Hij alleen werd bespot op Golgotha. Wat een redenen, en ik deed maar een willekeurige greep, wat een redenen om nu dus ook te kunnen zeggen, nu alles vervuld is en nu hij erachter staat, ik heb het volbracht. Dan had de zaligmaker niet gelogen. Dan had hij met recht ook alle eer voor zichzelf kunnen opeisen. Dan was er ook iets van gepaste trots, waarop de zaligmaker zichzelf kon beroemen. Hij alleen heeft deze weg toch afgelegd. Maar ook nu, op de grens van zijn leven, hoor ik niet het woordje ik. Ik heb het volbracht. Maar het is volbracht. Hij wijst dus niet op zichzelf. Hij plaatst dus niet zichzelf in het middelpunt van de belangstelling. En als hij zou hebben gezegd, ik heb het volbracht, hadden we dat niet eens kwalijk genomen, toch? Was het ons niet eens opgevallen, hadden we tegen elkaar kunnen zeggen, inderdaad, hij alleen heeft alles volbracht en verzegelt dat nu met zijn eigen uitspraak, ik heb het volbracht. Ziet u dat, gemeente? In plaats van ik, het, tot het laatste moment toe, wijst hij van zich af. Eist hij de eer niet op voor zichzelf. Maar plaatst hij zijn leven in het belang van anderen. Zo sterft hij. Dienend. Dienend. Sterft hij. Als er één is die met recht kan zeggen dat hij leeft en stierf als één die dient, dan is hij dat. Hier is ook geen verkapte hoogmoed. Indirect wijzen naar jezelf. En dat kunnen wij ook wel eens doen. Als je grote prestatie hebt geleverd, of iets hebt gerealiseerd in je werk, dan zeg je niet, nou, ik heb dat gedaan. Maar dan zeg je, en dat mag ook, kijk eens wat er gemaakt is. En dan lok je de vraag als het ware uit, wie heeft dat gedaan? En dan kun je in de tweede ronde zeggen, nou, dat heb ik gemaakt. Door te wijzen op wat je hebt gemaakt, wijs je naar jezelf. Maar zelfs dat doet de zaligmaker niet. Waarom niet? Omdat hier op Golgotha geen eer is te behalen. Hij ligt niet op een prachtig opgemaakt sterfbed. Terwijl hij kan bogen op een leven dat indrukwekkend is, dat achter hem ligt, vol van prestaties, van status, van eer, van rijkdom. Nee, hij hangt aan een vloekhout. Helemaal ontkleed. Zelfs zijn ondergoed is hem ontnomen. En werd even daarvoor verdobbeld door de Romeinse soldaten. Wat voor eer valt hier nog te behalen? Hier wordt de hoogmoed gekruisigd. Hier spreekt alleen maar schande. Smaad. Verachting. Hoon. Spot. Vernedering. Hier kan niemand zeggen, kijk eens wat ik heb gemaakt. Moet je zien wat ik in mijn leven heb weten te bereiken. Hier alleen op Golgotha is de plaats waar iedere voorbijganger met afschuw en met verachting zijn nek omdraait. Spot, hoont, lacht, zwijgt. Maar hier is geen plaats voor trots, voor prestatie, voor eer. Hier is de schande. En zo hangt hij daar. Niet alleen in het midden van de schande, gemeente. Maar hij hangt daar ook op een plaat waarvan de schrift zegt dat God iemand hier zichtbaar maakt tot een vloek. Hij hangt aan het hout. Plaats volgens de wet van Mozes waar alleen iemand kan hangen, waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat er geen hoop meer is op eeuwig behoud. En dat er maar één plaats is die voor die persoon overblijft. En dat is de eeuwige verdoemenis. Iedere gelovige Jood in de tijd van Jezus die langs het kruis kwam. En zijn Bijbeltje opensloeg. Wist de man of de vrouw die daar hangt gaat naar de hel. Want God heeft hem vervloekt. Hier is dus geen plaats voor roem. Voor eer. Hier is alleen nog maar plaats voor iemand die hier niet hangt voor zijn eigen belang, maar voor een ander. Het, niet ik, het is volbracht. Wat heeft de zaligmaker dan volbracht? Als hij niet zichzelf in het middelpunt plaatst. Als hij hier geen eer opeist. Als er ook eigenlijk helemaal geen ruimte is voor eer, voor trots, voor dankbaarheid in de wereldse zin van het woord. Wat bedoelt de Heer Jezus dan met het woord volbracht? Maar gemeente, laat van de hand van wat de Heer Jezus zelf bedoelt met volbracht. Hij legt uit wat hij doet en wat zijn sterven betekent. Laten we dan eens terugkijken naar de schrift. Kijkt u eerst even met me meegemeten naar de omgeving van deze tekst. Daar staat in vers 28, hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en ze vulde een spons met edik en omleggende met hyssop brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. Het hoofd buigende gaf de geest. Er staat hier, zoals we dat afgelopen zondagmorgen ook zagen, twee keer kort achter elkaar, vers 28 en 30, volbracht. Dat hangt dus samen met elkaar. En in vers 28 wordt heel nadrukkelijk gezegd, Jezus wetende dat de schrift vervuld was. En dat zo alles was volbracht. En enkele tellen later zegt hij dan, het is volbracht. Het eerste wat we dus tegen elkaar vanmorgen kunnen zeggen is dat de Heer Jezus aan de hand van de Bijbel uitlegt wat zijn lijden en sterven betekent. Mag ik even in grote sprongen, gemeente, een lijn trekken vanuit de schrift? Wanneer een stervende terugkijkt op zijn leven, dan kijkt hij terug vanaf zijn kinderjaren. Je ouders misschien, het gezin waarin je opgroeide, school die je doorliep. Maar Jezus plaatst een teken levend tegen de achtergrond van de schrift. Hij laat eigenlijk als het ware de lijn lopen vanaf die eerste belofte in het Oude Testament, Genesis 3 vers 15. Waar God de komst van de zaligmaker in omvloerste woorden voorspelt. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Daar begint de lijn te lopen. De schriften door. Ik noem zomaar willekeurig maar een aantal citaten uit de schrift. Want een kind is ons geboren. Zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouders gelegd. Ik denk aan die belofte die de Heere aan David gaf in 2 Samuel 7. Dat er eens een van zijn zonen zal zitten op zijn troon, die als een heerser zal regeren tot in eeuwigheid. Ik denk aan heel de oud-testamentische eredienst in de tempel, wat één grote heenwijzing was naar het Lam van God, dat de zonde der wereld op zich zal nemen. Ik denk aan al die andere profetieën die spreken over het lijden en sterven. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En hoe vaak, zeker in de laatste periode van Jezus' leven, is het de Christus zelf die daar keer op keer de vinger bij legt, of een van de evangelisten die dan zegt, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de schrift. En dan volgt er een belofte. Wel, als de zaligmaker hier op de drempel van zijn leven komt te staan en nog één keer terugkijkt, en kijkt hij niet alleen terug op de omwandeling van hem op aarde, op zijn leven in Nazareth, op zijn bijzondere geboorte in Bethlehem, maar kijkt hij op Golgotha terug tot en met het begin van het evangelie, de belofte van de zaligmaker. Het is volbracht. God heeft het volbracht. God is betrouwbaar gebleken. Alle eeuwen door was hij die de komst van de zaligmaker voorspelde en gaf hij langzaam maar zeker kleur aan de betekenis van de Messias die zou komen, vulde hij dat stap voor stap in. En toen de Zoon geboren werd en onder ons mensen rondwandelde, vulde de Zoon zelf stap voor stap alle beloften van het Oude Testament in. En daar staat hij en daar hangt hij nu op Golgotha en blikt terug en mag met recht zeggen, de schrift is vervuld. Gods woord is betrouwbaar gebleken. Hier zet de Zoon het zegel onder Gods belofte, opdat de belofte van God in hem ja en amen zijn. Laten we allereerst vanmorgen op deze goede vrijdagmorgen ons vermoeide en aangevochten hart, ons benauwde leven neerzinken op het vaste fundament van Gods betrouwbaarheid. Het is trouw, mogen we in de schaduw van het kruis zingen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En wat staat dat kruis onwrikbaar vast, verankerd in de betrouwbaarheid van de drie enige God. Een dienend leven mondt uit in een dienend sterven. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, als de Zoon van God zegt, het is volbracht. En ik pak even dat element op waar ik vorige week zondag u en jou op wees. Als de Heere Jezus langzaam maar zeker Golgotha nadert, dan is het de zaligmaker zelf die voorafgaande al die dingen die staan te komen, een moment van stilte inlast. En uitgerekend Johannes de Evangelist heeft dat moment ook opgepakt. En als het ware daarmee ons de sleutel aangereikt, waarmee we iedere keer weer als we het lijdensevangelie willen openen, die sleutel moeten pakken en het slot moeten omdraaien, dat ons toegang geeft tot het hart van Christus lijden en sterven. Zaligmaker gebruikt hier een woord voor volbracht, wat een van de kernbegrippen is in het Johannesevangelie. En ik wil met u terug, zoals ik dat vorige week zondag ook deed, naar Johannes 13, vers 1. Het vers dat als het ware het lijdensevangelie van Johannes inleidt. Johannes 13, vers 1. Er staat er voor het feest van het Pascha. Jezus, wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alsof hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij lief gehad tot het einde. Dat woordje tot het einde komt terug in het woord, het is volbracht. Met andere woorden, Christus liefde tot zijn Vader en tot de zijne mondt uit in dat ene woord. Het is volbracht. De liefde van de Zoon tot de Vader en de liefde van de borg tot Gods kerk klinkt hier in dit laatste, ene laatste kruiswoord helemaal door. Lief gehad totdat alles is volbracht. Ik kan dit moment gebeten niet beter uitleggen dan aan de hand van Christus' lichaamshouding. Ik zei het al, hij ligt niet op een bed. Maar hij hangt aan een kruis. En dat kruis heeft twee richtingen. Die ene paal wijst naar boven. Die andere paal wijst om zich heen. Allereerst is maar die paal naar boven. Lief gehad tot het einde, totdat het hart van de Zoon samenvloeide met het liefdeshart van de Vader. Ziet u op welke plek dat gebeurt? Niet in een stille hof, niet ergens op een verstild moment op een berg, maar aan een vloek. Hout. Diepere vernedering. Een grotere schande is niet denkbaar in deze tijd. En daar, waar iedereen al zijn laatste eer en waardigheid verliest of ontnomen wordt, vloeit het hart van de Zoon samen met het hart van de Vader. Hij heeft zich tot dit einde toe lief gehad, de Vader lief gehad, om zo het hart van de Vader te kunnen bereiken. Alleen deze plaats geeft de Zoon toegang tot het hart van de Vader. Hier komt de Zoon tot zijn bestemming. En hier komt het doel van het zenden van de Zoon door zijn Vader tot zijn volmaakte recht. Dit is de plaats die beide voor ogen stonden toen ze tegenover elkaar kwamen te staan in de stille raad des vredes. Er was maar één plek denkbaar in deze verloren wereld waar Gods liefde, de liefde van de Zoon tot de Vader en de liefde van de Vader tot de Zoon, in al zijn luister, in al zijn rijkdom, in al zijn heerlijkheid zichtbaar kon worden. En dat was aan het kruis. Plaats van gericht, van oordeel. Waarom deze plaats, gemeente? Wel heeft dat niet alles te maken met de plaats die wij onszelf hebben verkoren, toen we afscheid van God hebben genomen. Toen wij met de rug naar de Heere gingen toestaan. En alle schande over ons hebben geladen. Toen we in opstand kwamen tegen God. En op alle mogelijke manieren duidelijk hebben gemaakt dat we met de Heer en met de dienst van de Heer helemaal niets te maken willen hebben. Toen we kozen voor ik. En niet voor hem. En daarmee in één keer het doel van Gods schepping verruineerde. Geschapen om gericht te zijn op God en niet op jezelf. Staat God niet in zijn recht? Als hij ons achterlaat in dit leven? Staat God niet in zijn recht? Als hij je laat gaan omdat jij graag wil gaan? Staat God niet in zijn recht? Als hij je verloren laat gaan, wanneer je sterft. Staat God niet in zijn recht, wanneer hij je verdoemt. Als hij de rekening, de balans opmaakt van je leven. Die optelsom uiteindelijk daarbij uit gaat komen. Moet ik daar niet hangen dan? Op Golgotha? Uitgeleverd. Aan de dood waar ik voor koos. Moet ik dan niet mijn hoofd buigen onder de toren van God. Die begint, nooit meer zal eindigen. Moet ik dan niet vervloekt worden tot in alle eeuwigheid. Ziet u hem daar hangen, gemeente. Niet meer op afstand. Maar hij komt steeds dichterbij naarmate zijn sterven nadert. Totdat hij staat op de plaats waar ik leef. Zonder God, zonder borg, met schuld, met zonde en met mijn eigen hart. En daar spreekt hij die woorden uit. Lief gehad tot het einde toe, helemaal gericht op zijn vader. Een paal omhoog, paal ook dwars. Ik kijk nog even met uw gemeente naar de tekst, laten we dat maar even doen. Er staat in Johannes 19, vers 28 en 29, hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst, stond aan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omleggende met hyssop, brachten ze die aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. De liefde van de Vader is tot zijn recht en tot zijn bestemming gekomen, maar hij zegt dit als een dienstknecht. Hier is niets meer overgebleven van de Zoon. Dat horen we vanavond. Hoe hij uiteindelijk, als alles volbracht is, als de Zoon zijn leven legt in de handen van zijn Vader. Maar hier is hij werkzaam. Als borg en als middelaar voor zondige mens. Ik wil dat aan de hand, gemeente, van een stukje uitleg duidelijk maken wat die dwarspaal betekent naar ons toe. U weet dat het Nieuwe Testament geschreven is in een andere taal dan wij spreken, niet in het Nederlands, maar in het Grieks. En toen de Bijbel de wereld inging en verspreid werd onder allerlei andere landen, stonden vertalers dus voor de vraag, hoe gaan we ook dit moment hier in het evangelie overzetten in onze taal? En als je al die verschillende vertalingen naast elkaar legt, dan zie je ook verschillen. Een van de grootste verschillen tussen onze vertaling en een andere vertaling is de vertaling in de moderne Hebreeuws, in het Ivriet. Ik zal heel rustig uitspreken wat voor woord er staat in de moderne Hebreeuwse Bijbel. Er staat nishlam, nishlam. Je hoort in dat woord het woord shalom. Vrede. Wij hebben hier in onze vertaling het is volbracht. Maar als een Jood binnen of buiten Israël uit zijn bijbeltje leest, dan leest hij vrede is aangebracht. Hoe kwam men eigenlijk bij die vertaling? Vrede is aangebracht. Wel, de vertalers, of vermoed ik dat tenminste, hebben later even wat doorgebladerd. En gekeken naar een van de eerste verschijningen van de zaligmaker rondom zijn discipelen. Toen hij plotseling aan de avond van die eerste dag van de week stond in de kring van zijn discipelen. En de eerste woorden die de opgestane Christus sprak waren: vrede zij u lieden. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Het wordt nog eens een keer herhaald die week daarna, als Thomas zich gevoegd heeft bij de kring van Jezus' discipelen. En opnieuw spreekt de zaligmaker dat uit. Maar het heeft ook alles te maken met die andere tekst in het Oude Testament. En sommigen onder ons waren mij in hun gedachten al voor. Straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Zie je dat, die dwarspaal? Maar aan het Lam van God is vastgenageld, buigend zijn hoofd onder het recht van God. Niet voor zichzelf. Wat hij aan zijn vader laat zien, is blank, smetteloos, volmaakt, volkomen liefde. Lief gehad tot het einde toe. En hij eiste eer niet op voor zichzelf aan het slot van zijn leven. Nee, de liefde bedoelt zichzelf niet. Zoekt niet de eer bij zichzelf. Zoekt altijd die ander. Zo ook hier op Golgotha, gericht op zijn vader. Maar nu we kijken, gemeente, naar die dwarspalen, zie ik ook de liefde van de borg en de middelaar tot het einde toe. Tot welk moment toe? Tot het moment dat er weer shalom is, vrede is tussen God en een zondaar. Tussen de Here en deze wereld. Dat die woorden waarmee de zaligmaker begint aan zijn omwandeling. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld op zich neemt. Volkomen tot zijn vervulling komen. Zo hangt hij daar. Dat is de grote vredestichter. Als de grote vrede aanbrenger, helemaal gericht op goddeloos. Ziet u hoe vertroostend dat woord nu is? Het is volbracht. Op het eerbied gesproken, Jezus uit Nazareth, tot het laatste moment toe van zijn leven, steeds terugstapt in de schaduw van zijn vader, zodat Gods kerk volkomen zicht krijgt op wie God in Christus voor een zondaar wil zijn. Volkomen vrede aangebracht. Dan zitten we eigenlijk al in het hart van ons derde punt. Triomf. De voorbereiding, gemeente, voor deze preek kom ik een mooie anekdote tegen. Ik wil u dat niet onthouden. Ik denk dat sommigen onder ons dat boekje ook kennen. Ik lees het elk jaar, ook in de Leidenstijd, het boekje van Arthur Pink, Het spreken van de borg op Golgotha. Arthur Pink was een bijzonder figuur, geboren en getogen in Ierland. Een hele woelige gang gemaakt door het leven. Een beetje een zonderling gebleven, maar op bepaalde momenten in zijn schriftuitleg, hij heeft ook een mooi boek geschreven over het leven van Elia, heeft deze man op een verrassende wijze inzichten gegeven in het woord. Nu, er is ook een boekje uitgegeven over de 7 kruiswoorden van de borg. En aan het slot van de verhandeling over dit woord, daar geeft Arthur Pink een historisch verhaal. En die wil ik u vanmorgen niet onthouden. Niet vanwege de anekdote, maar om zometeen ook een toepassing te kunnen maken naar u en naar mezelf. Arthur Pink schetst hoe hij in zijn kennissenkring 2 vrienden heeft. De een is een timmerman en de ander is een boer, schaapherder. Beide vrezen de Heer. Timmerman, die spreekt met volle vrijmoedigheid over het werk van de Heer in zijn leven. En die boer, die topt altijd. Het is altijd voor een ander. Wordt vaak aangevochten en bestreden. En wat die goede vriend ook doet bij die timmerman, hij komt er niet doorheen. En wat kun je daarna hunkeren als iemand in je omgeving hebt waarvan je proeft hij of zij vreest de Heer, maar het komt niet geestelijk tot een doorbraak. Je hebt gesprekken misschien wel, je geeft tips, luister eens naar die preek of lees eens dat boekje. Je bidt voor hem of haar. En toch merk je op enig moment, ik kan het ook niet veranderen. God moet dat doen. Nu had die timmerman wel een creatief idee. Op een dag belt hij zijn vriend op of geeft hij zijn vriend de opdracht om voor hem een hek te maken. Bij een weiland. Dus een mooie opdracht, dus die timmerman die gaat aan de slag. Die maakt een prachtig hek klaar. Die boer die komt op een gegeven moment bij hem op bezoek. Hij zegt, nou dat is het. Dan zeg ik neem hem mee dat hek. En ik zet het daar neer. Zo gezegd, zo gedaan. Die timmerman pakt dat hek op een kar. Laat het op, rijdt dat naar dat weiland. Zet het in dat weiland. Alles waterpas, afgemeten. En hij deed een paar stappen naar achteren. En hij zegt tegen die boer die hem die opdracht gaf, moet je eens kijken hoe mooi dat daar staat. Zonder een woord te zeggen pakt die boer een hakbijl. En begint als een bezeten op dat hek in te hakken. Spaners vliegen links en rechts in het hond. Die man die springt naar voren en die zegt, wat ben je nou aan het doen? Hij zegt, nou in mijn ogen is het nog niet goed genoeg. Ik ga zelf even aan de slag. Hij zegt die timmerman, het is af, stop. Het was al te laat. Heel dat hek in puin. Toen draaide die boer zich om naar die timmerman. Hij zegt, weet je wat er nu is? Hij zegt, je bracht een hek, dat was helemaal af. En jij bent nu eigenlijk die man met die hakbel. Iedere keer als de Heere zegt, het is volbracht, kom jij met die bel. Dat klopt niet helemaal. Dat is niet helemaal af. En daar heb je je bedenkingen bij. Heb je wel door wat je doet met het offer van de zaligmaker? Heeft u dat ook door? Als op deze Goede Vrijdag in de schaduw van het kruis staan. Waar God zijn recht voltrekt aan zijn zoon. Terwijl de zoon de vader innig blijft liefhebben tot het einde. Waar de last van Gods toorn gelegd wordt op de schouders van de zoon. Hij wordt achtergelaten in de Godverlatenheid, de plaats die u en ik verdiend hebben, dat is de plaats in de hel. En waar hij voortdurend bewijst dat hij de Vader onvoorwaardelijk, onbevangen en volmaakt blijft liefhebben. Moeten we niet vanmorgen ook het hoofd buigen, gemeente, met schaamte en met schuld, en dan hou ik het maar bij mijn eigen hakbijltjes. Bij mijn eigen gedachten. Hier op Golgotha gaat het alleen maar om God. En plaatst God ons in onze verlorenheid. Hier verdampen alle mooie gedachten. Hier staan we in de schaduw van het kruis, in onze schande en in onze vloekwaardigheid. Hier is alleen nog maar plaats voor wie we eigenlijk zijn. Voor een goddeloos. Maar zou je vanmorgen op Goede Vrijdag ook niet zo behandeld willen worden door deze God die alleen maar liefde is. Die in de gave van zijn zoon laat zien dat hij door de zoon de zijne heeft lief gehad tot het einde toe. Laten we zo naar huis gaan. Met dat woord het is volbracht in onze gedachten. En in ons hart. En iedere keer weer opnieuw. Wanneer u en ik. En wie heeft daar geen last van na ontvangen genade. De neiging heeft om met een kritische blik te kijken naar het kruis. Ten diepste wortelt dat in ons ego. Ik en hoogmoed. Het woord het is volbracht. Shalom is aangebracht. Te leggen voor ons hart. Te buigen. Voor deze God. En hem te smeken. Heere, maak mij zalig. Zoals ik bij u ben. Behandel mij als goddeloze, enkel en alleen vanuit uw liefde. Amen.